Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 237 van de invasie. En wij hebben een vraag van luisteraar Steven Baggen. Die wil weten, nu het een tijdje beter gaat op de grond voor de Oekraïnse strijdkrachten, is het dan niet verstandig om juist nu onderhandelingen te beginnen met het Kremlin voordat het eventueel weer omslaat? Uiteindelijk zal Zelensky zijn land toch weer willen opbouwen. En zolang hij toegang houdt tot de zee, is dat toch een aanvaardbaar perspectief.
Zelensky heeft wel gezegd dat hij helemaal niet wil onderhandelen.
Ja. Niet met Poetin.
Niet met Poetin. Dat is dus wel echt belangrijk. En waar zou die over moeten onderhandelen? Dat is natuurlijk de grote vraag.
Ja, weet je, de ellende is dit. Kissinger wilde dat in het begin natuurlijk ook allemaal doen. Hè? Maar door die verschrikkelijke vreedheden van de Russen is het gewoon moreel niet meer aanvaardbaar om tot een soort landjepik overeenkomst te komen. Hè? En kijk, verder is het zo. Oekraïne weet dat de tijd nu van hen is. Ze moeten... Ze gaan behoorlijk winnen met het lenteoffensief straks, als het allemaal klopt.
Nou ja, Arend Jan, jij zegt het, ik zeg het niet hoor.
We weten
ook namelijk dat Rusland die tijd heel hard nodig heeft om zijn eigen krijgsmacht op orde te brengen. Dus ik zou die gok niet durven nemen. Ik hoop het wel voor Oekraïne, maar dat is niet gezegd.
Kan je niet zeggen dat de tijd wel in het voordeel van Oekraïne werkt? Althans, ja, zolang het Westen zijn wapenleveranties...
Dat werkt op een andere manier in het voordeel van Rusland. Dat heeft veel meer te maken met de maatschappelijke stabiliteit en de politieke steun in het Westen. Daar heeft het mee te maken. Maar op de grond zie ik niet dat er heel grote verschuivingen zijn. Ook de assumptie, dat de veronderstelling dus, dat... Oekraïne zo lekker gaat, dat is wel zo. Ze doen ook, het gaat ook niet slecht. Maar het is dus niet zo dat zij nadat zij rond Kharkiv grote delen terugveroverd te hebben door middel van een hartstikke briljant uitgevoerde truc, dat ze daarna een gestage opmars hebben gemaakt. Dat is niet zo. Je moet altijd even naar de kaart kijken. En dan roep ik, ik heb het vaker hier geroepen, ze hebben nog 1200 kilometer te gaan. Dat doe je niet op een achternamiddag. Dat is echt een geweldig probleem. Ik zou er niet echt iets op durven te zetten op dit ogenblik. Hoe dit gaat afgelopen.
Een argument voor opstelling is, kijk, de Russische krijgsmacht kan zich terugtrekken naar beter verdedigbare stellingen.
Dat kunnen ze naar doen, Rusland kunnen ze zich terugtrekken.
Ja. Ja. Maar ook in de Donbass is dat natuurlijk mogelijk. Hè? Ook sommige experts zeggen van als ze alleen de stad Gerson verdedigen, kunnen ze dat makkelijker verdedigen. Dat is natuurlijk ook allemaal waar. Hè?
Ja.
Maar goed, wat ook waar is, jongens, we hebben de Russische krijgsmacht die de corruptie, de effecten daarvan gezien. Hè?
Is waar.
Ja, we hebben de logistieke problemen gezien, de communicatieproblemen gezien. We hebben gezien hoe slecht ze hun soldaten behandelen. We hebben gezien dat die mobilisatie en die trainingen niet veel voorstellen. Dat is misschien wel beter met die tweede batch, maar het houdt niet over. Dus je kan misschien wel zeggen dat misschien dat Rusland in staat is om een deel van die Donbass te handhaven. Maar het wordt nog kiele, omdat Oekraïne steeds meer wapens krijgt en ook steeds beter vecht. Maar Rob heeft gelijk hoor. Wat ik lees ook bij de militaire experts is, als je nou terugtrekt naar veel verdedigbare posities, dan kan je het nog lang uithouden.
Ik kan het heel lang volhouden. Ik heb geen enkele collega van mij, ook in het buitenland gesproken, die hier heel optimistisch over is. Die zijn er gewoon niet. De optimisme, dat zie je op de sociale media.
Ja.
En die verslaan dit als een voetbalwedstrijd. Waarbij elke meter naar voren als een soort goal wordt gezien. En dat is het niet. Als je ook kijkt wat er gebeurt op dit ogenblik op de westkant van de Dnieper. Dus dan praten we dus over Gerson. Dat is toch wel moeizaam hoor. Moeizamer ook dan ik in het begin dacht. Het verloopt op de manier waarop wij hebben aangegeven dat het zou kunnen verlopen. Dus het isoleren van troepen van Rusland aan de westkant van de Dnieper. Om ze vervolgens allemaal in de pan te hakken. En ze continu te bestoken met langafstandswapens. Maar daarmee ben je er niet. En dat is het hele grote probleem. En wat je nu ziet in het oosten. Ja, dat is toch wel moeizaam is dat. En vervolgens moet je ook constateren dat rond Bakhmut de Russen een vorm van offensief aan het uitvoeren zijn en wat meters maken. Dus ja. Tot nu toe is het 1-1, zou ik zeggen.
En de winter komt eraan. Ja. En de regen komt eraan. En wat ik dan ook lees, dat vind ik echt heel merkwaardig. Een Amerikaanse bron zegt, ja, we moeten ze tenten geven en we moeten ze warm houden, want ze moeten nu doorpakken. De Oekraïnse soldaten zijn ook moe. Natuurlijk zijn ze moe.
Zeker.
En de aanvoerlijnen worden langer. Nou, dat is lastig als die langer zijn. Militairen zeggen altijd van, je moet niet te snel en dan moet je keurig je logistieke lijnen weer in orde maken. En je moet dus je matigen eigenlijk. Hè?
Ja. Ja. Dus met andere woorden, moet er dan nu onderhandeld worden? Nou ja, dan blijf je dus met de vraag zitten, waarover zou je dan willen onderhandelen? Ja. Ik zou het niet weten.
Nee. Nou, aangezien jullie dus die vraag eigenlijk al meteen met nee beantwoorden, mag ik er misschien nog even eentje in gooien? Want dat ging over die verwachtingen. Ja. Iemand die heet Wikane, die zegt, het Westen gaat van een sterke overschatting naar een sterk onderschatten van het Russische leger. Het menselijk brein werkt zo dat we bewust en onbewust bevestiging zoeken naar de mening die we hebben. We vergeten een belangrijk punt. De moraal bij de Russen is laag. Denk wel dat die groter wordt naarmate ze langer op het slagveld staan. Je vecht om te overleven, maar vooral voor de persoon die naast je in het schuttersputje ligt. Hij hoopt natuurlijk dat hij het mis heeft. Hij ziet niets liever dan dat het Russische leger totaal in elkaar stort. Maar worden we niet te positief?
Ik denk dat hij een erg belangrijk punt hier aan hoort. Of het nou zo is dat je nou harder gaat vechten omdat je ziet wat er met je kameraden op het slagveld gebeurt, dat weet ik niet. Maar hij heeft een heel erg belangrijk punt hier te pakken. Een militair mag zijn tegenstander nooit onderschatten. En goede strategen doen dat ook niet. En de goede duiders doen dat ook niet. Die blijven gewoon kijken naar de mogelijkheden, de opties die een partij heeft. Dat geldt zowel voor Rusland als voor Oekraïne in dit geval. En laten we wel wezen, Rusland heeft nog steeds opties. Het is absoluut niet zo dat Rusland is uitgespeeld. Dat is gewoon niet zo. En dat is misschien wel wat we met z'n allen hopen. Maar als je gewoon A naar de kaart kijkt en B kijkt naar wat er nog in de pijplijn zijn voor de Russen. Dan kunnen ze het nog heel lang volhouden. En het is gewoon een kwestie nu van de lange adem. Wie kan dit het langste volhouden? Ten meer omdat er op dit ogenblik nergens over onderhandeld kan worden.
Ja, wat wel belangrijk is, het moreel van een krijgsmacht is echt heel belangrijk voor de gevechtskrachten. En die is gewoon echt hoger bij de Oekraïners dan bij de Russen. Er zijn ook, nou, sommige Russische soldaten geloven die denazificatiepraatjes. Maar ja, als je te kleine schoenen krijgt en te weinig kogels. En ze krijgen bijvoorbeeld van die scherfvesten, daar zitten stalen platen. In plaats van de keramische platen. Die stalen platen die werken dus niet. Hè? Volgens mij word je daar niet vrolijk van.
Nee, allemaal waar. Hè? Dat is allemaal waar. Dat is absoluut juist. Dus het zou ook best kunnen zijn dat er een situatie komt waarin het Russische leger helemaal ineenzakt. Dat kan. Dat is niet uit te sluiten. Ja. Maar dan mag je, en dat is toch wel echt belangrijk om dat te begrijpen hoor. Als militaire planner mag je daar nooit van uitgaan. Mm-hmm. Ja. Je moet altijd, een militaire planner gaat altijd uit van worst case scenario's. Nou, jullie kennen mij een beetje, maar het heeft ook gewoon te maken met mijn achtergrond.
Jij bent onze militaire planner.
Je kunt niet, een politicus gaat altijd uit van best case scenario's en vervolgens blijkt dat niet te kloppen. Een planner, en zeker een militaire planner, gaat per definitie uit van worst case scenario's. Doe je dat niet, dan word je in de pan gehaald. Nou, dat is het hele grote probleem. Dus je moet wel uitgaan voor worst case scenario. Dus je mag, en dat doe ik dus nu ook niet, je tegenstander, in dit geval de Russen, mag je nooit onderschatten.
Ja, dat is heel belangrijk. En jongens, we kunnen ook helemaal niet voorspellen. Dat is allemaal veel te lastig.
Ja, dat en gaat
is, ja, zeker tijdens een oorlogssituatie, het loopt altijd weer anders dan je denkt.
Ja.
Maar als iemand een mes op mijn keel zou zetten, dan zou ik wel zeggen van nou, ik denk dat ze langzamerhand steeds meer terrein zullen hebben. En ze hebben goede kansen met het lenteoffensief. Maar hoe het allemaal uitpakt, ik weet het ook niet, jongens. Ik kan er niks over zeggen.
Ze hebben ook goede kansen met het lenteoffensief. Dus ja, jij mag het allemaal zeggen, Arend-Jan. Ik hou me toch een beetje op de vlakte. Want ik weet het gewoon niet. Ik zie gewoon dat beide partijen nog allerlei kansen hebben om het een en ander te doen. Ja. Rusland die kan orde op zaken stellen met betrekking tot zijn mobilisatie en de nieuwe lichting die eraan zit te komen en die wel behoorlijk te trainen, pakweg 120.000 man. Ze hebben nog wapens genoeg in voorraad om in ieder geval te kunnen verdedigen wat ze hebben. En verdedigen is altijd makkelijker dan aanvallen. Oekraïne moet nu gaan aanvallen.
Ja.
En dat is moeilijker en daar heb je meer manschappen voor nodig. En Oekraïne heeft het grote voordeel dat ze kunnen vertrouwen op westerse wapensystemen, maar die leveringen gaan niet eeuwig door. Kortom, dit is ongeveer de analyse die ik maak. En als je dan onder de streep kijkt wat er uitkomt, dan moet je constateren, dan is het onhelder wat er gaat gebeuren.
Ja, en een onderdeel van de mogelijke uitkomst is ook een totale instorting van het Russisch krijgsmacht. Maar dat is eigenlijk alleen maar gevaarlijk, want dan komt er zeker een coup. En dan krijgen we nog grotere idioten voor terug.
Ja. Ja.
Dus deze podcast gaat nog jaren
door. Ja, laten we niet hopen. Zeker niet voor de Oekraïners.
Zeker.
Maar ja, op dit ogenblik heeft het alles weg van een slijtageslag. Ja. En het allerergste vind ik, er kan niet onderhandeld worden. Vandaar dat die vraag ook zo goed was. Van, waar ga je nou eigenlijk over handelen? Ja, geen idee. Alle partijen, EU, Amerika, Rusland en Oekraïne hebben zich allemaal in een hoek van de Kamer gemanoeuvreerd. Ja. En kunnen daar niet makkelijk uitkomen.
De hele idee van een gouden brug is dus van tafel gevallen. Ja. En dat is een probleem, jongens, want Rusland blijft daar liggen. En als Rusland totaal verslagen wordt, dan wordt het een revanchistische mogelijkheid onder een nog agressievere leiding.
Dat
dus je moet eigenlijk ook nadenken over de toekomst. Hè? Rusland moet, anders krijg je de volgende oorlog. Hè?
Ja.
Ik wil helemaal geen landje pikrechtvaardigen, helemaal niet. Maar ik wijs er alleen maar op dat als Oekraïne wint, dat in Rusland er nogal wat gekwetste zielen rondlopen.
Dat mag je wel zeggen, ja. Dat mag je wel. Ja, je legt inderdaad de basis voor een nieuw conflict. Ja.
Ja.
Nou.
Lekker, hè?
Het is een gezellige podcast, hè?
Ja.
Zullen we er maar weer mee ophouden?
Laten we dat maar doen.
Tot morgen, jongens.
Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.